Ik denk dat u het ook wel eens een keer, misschien wel vaker, hebt meegemaakt dat u uzelf had buitengesloten. Sleutel op de tafel en jij voor de gesloten deur. In de 50er jaren was dat niet zo erg. Je hoefde maar aan het touwtje te trekken dat uit de brievenbus hing. Uit de klepper, zeiden wij vroeger. Later, een paar jaar later, lag de sleutel onder de mat bij de achterdeur. Nog een paar jaar later, op het hoge vensterbankje van de schuur in de tuin. De boeven werden allengs slimmer. En toen kwam de tijd dat er een reservesleutel was, bewaard bij een buurvrouw of een tante. Maar als die niet thuis waren, dan zat er niets anders op dan een ruitje in te slaan. De sleuteldienst was erg duur en een ruitje van één laag glas niet. Het glas werd vaak zelf thuis gesneden en stopverf was altijd wel op voorraad. Als mijn ouders allebei van huis gingen, dan gaven ze mij de sleutel en dus ook de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Mijn zus overigens, die 1 jaar ouder was, is daar altijd een beetje boos over geweest. En terecht. En eerder, het sprookje van de 7 geitjes en de boze wolf, wees ons al heel jong op de noodzaak om de deur goed te bewaken en niet zonder meer met een vingerafdruk of een pootafdruk genoegen te nemen. Simon Barjona, Simon de zoon van Jona, die krijgt van Jezus een nieuwe naam en hij ontvangt een sleutel, een key. Toen ik het van de week weer eens las, moest ik denken aan computerbankieren. Daarvoor krijg je ook telkens een nieuwe naam om in te loggen en een wachtwoord, een sleutel, een moderne sleutel. Met die naam en die code kun je bij je eigen bankrekening. Natuurlijk zijn er dieven die belust zijn op dat wachtwoord. Ze willen je kluis ook binnen en verleiden je met allerlei trucs om achter dat geheim te komen. De sleutel is gebroken en er is geen enkele timmerman die de sleutel maken kan, zongen we als kind. Let wel, we zongen niet er is geen enkele smid, we zongen er is geen enkele timmerman. In de eerste lezing was ook sprake bij een profeet van ik zal de sleutel op je schouder leggen. Je had in Israël vaak van die houten sleutels, dat waren grote planken met aan de bovenkant een soort code, wat staafjes, die ze dan door die deur omhoog drukten. Al moeten we ook zeggen dat in Egypte heel ingenieuze sloten werden gemaakt. We weten niet waar dat kinderversje overigens vandaan komt. Sommigen zeggen dat het iets te maken heeft met een of andere veldslag tussen Nederland en Engeland. Anderen menen dat het toch uit een godsdienstlesje komt over de dood en over de timmermanszoon, Jezus van Nazareth, als degene die het land van de engelen kan openen, daar de sleutel van heeft. In ieder geval zijn wachtwoorden en sleutels altijd erg belangrijk geweest. En niet alleen in onze cultuur. Bijvoorbeeld in Egypte over het dodenrijk. En de dodencultus in Egypte was zeer uitgebreid en Israël was daar zeer mee bekend. Over het Egyptische dodenrijk heerste Osiris. En als iemand in dat dodenrijk aankwam, dan moest Osiris onderzoeken of je wel binnen mocht. Dus die bewaakte de deur. En daarvoor werd de overledene, de ziel, werd aan een hele hoop vragen onderworpen. Die moest hij eerlijk beantwoorden. En zo werd zijn ziel gewogen. En die ziel mocht niet zwaarder zijn dan een veer van de struisvogel. Struisvogel, dat was de vogel van de waarheid. En er werden vragen gesteld, bijvoorbeeld als: heb je in je leven ooit een kind dat erom vroeg zijn melk onthouden? Heb je ooit water verkwist? Heb je de mensen gegeven wat de mensen toekwam? Je vraagt je dus af, is Petrus in de voorstelling die we zojuist hoorden dan de christelijke gestalte van deze deurbewaarder Ozias? Eerst dit: de mens heeft een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid. En dat diepgelegen gevoel dat er recht moet zijn, dat wakkert ook bij mensen de hoop aan dat er aan een mens recht gedaan moet worden. Want hier en nu in dit leven wordt het goede lang niet altijd beloond en wordt het kwade ook lang niet altijd bestraft. En in die christelijke denkwereld is Simon, die een nieuwe naam krijgt en een sleutel, degene die die toegang naar de eeuwigheid beheert. Dat gevoel van rechtvaardigheid, dat ligt ook aan de basis van onze opvoeding. Wij zijn als kinderen opgevoed met het stellige overtuiging dat eerlijk duurt het langst, wie goed doet, goed ontmoet. Ik weet, op die overdoek die bij ons in de keuken voor de handdoeken hing, daar had mijn moeder geborduurd: eet wat gaar is, drink wat klaar is en spreek wat waar is. En in de poesiealbum schreven we: rozen verwelken, schepen vergaan, maar de liefde blijft altijd bestaan. En bij het slapen gaan volgden ons, weet u nog, 14 engelen na. We zijn opgegroeid met een veilige, betrouwbare wereld waarin je je thuis mag voelen. En daarom blijven we, ook als we keer op keer daarin teleurgesteld worden, daarom blijven we hopen en verlangen en soms ook ervoor vechten dat er gerechtigheid komt. Maar Matthäus, in het evangelie van zojuist, die blijft toch wat mysterieuzer. Namelijk, is het koninkrijk van God, waarvan Petrus een sleutel krijgt, is dat hetzelfde als de hemel? En ik denk niet dat dit de eerste gedachte is van Matthäus. Maar de Jood Matthäus, die vermijdt in zijn evangelie zoveel mogelijk het woordje God. Hij vindt dat als Jood oneerbiedig, dat mag je helemaal niet in je mond nemen. En dan omschrijft hij God meestal met het begrip hemel. Dat wil zeggen dat de opdracht aan Petrus eigenlijk luidt: ik geef je de sleutel naar God. Je hebt de mogelijkheid om de weg naar God te effenen, te openen. En dat kan op ieder moment in je leven en na je dood een betekenis hebben. Maar ik denk dat we het ons ook niet te gemakkelijk moeten maken en deze tekst alleen maar zien als een kwestie tussen Jezus en Petrus, of als iets voor na de dood. Ze heeft ook betekenis voor ons en voor nu. Namelijk, binden en onbinden, of we elkaar vergeven, is geen vrijblijvende optie waar je wel of geen gebruik van kunt maken. Want elkaar vergeven reikt tot in de ziel en tot in de eeuwigheid. Ze beslist over hemel of hel. En om onze bereidheid om te vergeven, daarover hangt de glans van de eeuwigheid. Lieve kinderen, wat heb jij een haast vroeg ik toen Julia me bijna omver liep. Sorry hoor, maar ik moet gauw Max uitlaten. Moet jij je broertje uitlaten? Vroeg ik om haar te plagen. Max is onze hond, riep ze, achterom kijkend. En ze was al om de hoek verdwenen. En toen kwam Levi langs stormen, als een wervelwind. Hé man, moet je de trein halen? Levi bleef staan en zei, ik moet Diesel uitlaten. Nou moet je weten dat Levi het broertje is van Julia. Dus ik zei tegen Levi, zojuist liep je zusje me overhoop, want ze moest Max uitlaten. Potverdorie, is ze me weer voor, riep Levi boos. Je hoeft niet boos te zijn, zei ik. Julia laat Max uit en jij Diesel. Ja, maar dat is dezelfde hond. Julia wilde hem per se Max noemen, maar volgens mij heet hij Diesel. Wordt die hond daar niet gek van? Vroeg ik. Twee namen? Hoe noemen papa en mama de hond? Levi haalde zijn schouders op. Hij vond het niet zo belangrijk. En zei, mijn papa heet ook Jan Willem. Zou jij het leuk vinden als je verschillende namen had? Als iedereen je anders noemde? Levi keek me aan met slimme ogen en zei, papa noemt me Boef, mama noemt me Schat, Julia noemt me Viezerik, de juf noemt me Onze Slimste en de trainer Lange. Dan zijn twee namen eigenlijk nog maar weinig, concludeerde ik. Dat bedoel ik, riep Levi en hij sprintte naar huis om van Max weer Diesel te maken.